zo'n hele bijzondere morgen. En heeft dan een heel bijzonder stukje mee mogen maken. En ik hoop niet dat u dat makkelijk naast u neerlegt. Ja, vanmorgen gaan we het woord van God openen. We gaan er naar luisteren, naar wat de Heer op mijn hart heeft gegeven. Ik ga eerst wat met u doen. Een klein experimentje. Daar heb ik mevrouw bij nodig, die mag erbij komen. En ik heb nodig een van de stoere jonge mensen, mannen, een man of een jonge man. Er is er vast één. Een die van alles durft. Het is jammer dat ik niet in de zaal zat, anders had ik hier ook gestaan. Ja. Ik heb hier een kaars bij me. Daar mag jij voor staan. We gaan een vuurproef krijgen. Je gaat een vuurproef krijgen, is dat goed?
Ja. Oh.
Misschien, ik heb eigenlijk van tevoren eens gevraagd of dat het mag, dat je hier met vuur mag spelen. In dit gebouw. Ik heb een kan water gezien. Het is maar één vlammetje. Hoe lang denk je dat je daar je vinger in kan houden?
Nou, geen niet lang, denk ik.
Wil je het proberen?
Nee, ik ga
het
niet proberen.
Je gaat niet eens proberen?
Nee.
Oké, dat is ook wat.
Ja.
Nou, misschien heb ik wel een oplossing. Ik heb hier een kaars van een andere kleur, die is wit.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk een beetje negatief, zo'n zwarte kleur. Of grijs. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Wie weet, zwicht je daarvoor, voor het kleurtje.
Moet voor het kleurtje, nee. Dat is wel een mooie kleur.
Ja. Nou, je bent eigenlijk niet zo'n held, hoor. Ik laat het jou doen, dat. Dus ik ben ook geen held. Kort, hè?
Ja,
nou, en dan wordt hij heet, hè?
Wordt hij heet.
Nou. Je mag gaan zitten, dankjewel. Maar toch heb je het geprobeerd.
Ja.
Nog één. Dan sta ik hier te wachten.
Jij gaat
lachen. Ja, probeer het eens, dan kijk je. Echt niet, hè? Je mag hem uitblazen, hoor. Ja, neem ze maar mee. Ik hoef misschien niet uit te leggen dat de zwarte kaars voor duisternis staat, voor het donkere, en de lichte voor het licht. Ik heb vanmorgen voor u toch een onderwerp wat misschien best wel wat nieuw kan zijn. Ik heb de teksten die ik heb gebruikt in de voorbereiding en teksten die ik vanmorgen gebruik ook. Tijdens het spreken heb ik een paar kopietjes van gemaakt. Zoals u zegt, van ik wil het thuis toch nog eens een keer nalezen. Ze liggen hier. En als u de laatste pakt, let misschien op dat er nog mensen kopietjes willen hebben. U heeft hier vast wel een kopieermachine, toch? U mag met mij opslaan het Matthäus-evangelie. We zitten in de tijd tussen Pasen en Pinksteren en we zien er naar uit dat we dat Pinksterfeest met elkaar mogen vieren. Matthäus hoofdstuk 3 mag u opzoeken. Matthäus evangelie hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 5. U kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. Johannes de Doper. Die gaat beginnen om het volk Israël op te roepen tot doop. Tot een doop van bekering. Vers 5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en het land rondom de Jordaan naar hem uit. Ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag aankomen, zei hij tegen hen, adderig gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt wel aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wand is in zijn hand en hij zal de dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in de schuur verzamelen. Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Opmerkelijk stukje wat we gelezen hebben eigenlijk, dat de mensen worden afgewezen om zich te laten dopen. En wie worden er eigenlijk hoofdzakelijk afgedopen? De mensen die het zo goed wisten. Mensen die helemaal precies wisten wat er in de Tora stond, in het Oude Testament. Alles wisten precies en wisten precies hoe ook andere mensen daar naar moeten leven. Ik ga nog een keer met u vers 11 lezen. Daar staat dat Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem de sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Even een vraagje, even peilen hoe het ervoor staat. Wie zit er al langer als 35 jaar in dit soort gemeentes? Zijn er vast een paar? Langer als 30 jaar? Ja, er is toch wel wat bijgekomen in die tijd, in die 5 jaar. Wij zijn vrij jong, meer dan 40 jaar geleden, bij ons in de gemeente gekomen. En we kwamen daar al wat korter in de gemeente. En wat ons heel vaak gebeurde was, zijn jullie al gedoopt met de Heilige Geest? Dat werd toen heel vaak aan je gevraagd. Soms dat je dacht van moet dat dan? Mis ik wat? Waar gaat het over? En verschillende konden dat vragen. Die waren dan ook vrijmoedig. Nou, dan ga ik wel voor je bidden. En we hebben de handen opgelegd en we hebben voor je gebeden. En zo ging dat. Begin maar te praten. Want de volgende vraag was, spreek je al in tongen? Helemaal. Dan dacht je, dan spreek je al in tongen? Doen we dat nog? Vragen we dat nog aan elkaar? Gelukkig hoor ik dat in ieder geval 1 mens waarschijnlijk op de vraag van spreek je nog in tongen antwoord. Maar vragen we dat nog aan elkaar? Ben je gedoopt met de Heilige Geest? Of durven we dat niet meer omdat mensen zich al aangevallen of afgewezen voelen of dat er raar op gereageerd wordt? We leven naar Pinksteren toe. En daar herdenken we weer dat zoveel jaar geleden de Heilige Geest is neergedaald. Dat de eerste gemeente, daar de gemeente ontstaan is. Maar toen ik dit stukje las, en toen viel toch echt mijn oog op dat stukje van hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met vuur. Totaal tegengesteld eigenlijk aan dopen met water, toch? Kennen de spreekwoorden ervan. Hè? Ze zijn als water en vuur voor elkaar. Dus, hij zegt niet de Heilige Geest, of Jezus gaat u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En met de Heilige Geest, dat heeft een goede indruk. vertelt ons dat de geest van Jezus in ons komt, maar dopen met vuur. Oeh. Wil ik dat wel? Is het aan u wel eens gevraagd? Ben je gedoopt met vuur? Ben je gedoopt met Heilige Geest en met vuur? Ben je met vuur gedoopt? Niemand heeft het ooit aan mij gevraagd. Al die 43 jaar dat we in de gemeente komen. In gemeentes komen. Er is nog nooit iemand die aan mij heeft gevraagd. Oh, ben jij nou ook gedoopt met vuur? Ik ga dadelijk ook aan Jan vragen. Hij zegt, ik ben veranderd. Er is heel veel vernieuwd geworden. En dan ga ik eens vragen, van hoe is dat gebeurd bij jou? Dopen met vuur. Is het ooit aan u gevraagd? Wie is het gevraagd? Ja, aan mij is het ook nog nooit gevraagd. Eén broeder. Sommigen van u hebben het wel ervaren, denk ik. Hoop ik. Zullen we eens naar Hebreeën gaan? De brief die aan de Hebreeën is geschreven. Mag u hoofdstuk 12 opzoeken. Hoofdstuk 12. En we hebben vanmorgen hele mooie liederen gezongen. Het waren eigenlijk allemaal liederen van een dankbaarheid naar God, maar ook echt een toewijding naar God toe. En een toewijding naar de Vader toe. Een toewijding van, hebben we ook gezongen, van Heer, ik geef mij uw hart. Heer, neem mijn hart, verander mij. En dan zingen we nogal wat. Verander mij. Dus dat betekent dat ik het besef heb van, er moeten nog dingen aan mij veranderd worden. Er moeten dingen aan mij vernieuwd worden. Er moeten dingen afgedaan worden. Toch? U heeft het met uw hart meegezongen, hoop ik. Van Heer, maar ik meen het ook. Neem mijn hart, verander mij. En het is eigenlijk een beetje opzienbarend dat als je de brieven gaat lezen, alles wat komt eigenlijk naar de evangelie, dat je er verbaasd over staat, dat je denkt van, het is prachtig mooi, we worden gered door het bloed van Jezus, we worden gereinigd door het bloed van Jezus, we krijgen een heel nieuw leven doordat we de Heer Jezus kennen. Maar je komt ook zo duidelijk tegen van, maar er hoort wel iets te gaan veranderen in ons leven. U heeft inmiddels Hebreeën gevonden. En dan gaat het eigenlijk om het laatste vers van Hebreeën 12. Dus als je hoofdstuk 13 opzoekt, hoeft u maar één tekst terug te gaan. Eigenlijk gaat het hoofdstuk erover iedere keer weer van als je nadert tot God, als je nadert tot God. Het volk van Israël is ook tot een God genaderd. En hij vertelt dat we in Jezus Christus ook God mogen naderen, wel op andere basis, van genade, van verliefde, van vergeving. Daar staat als eindvers van hoofdstuk 12, want onze God is een verterend vuur. Hoe, is dat een evangelische boodschap? Is dat een pinksterboodschap? Veel mensen die uit andere kerken vandaan komen, die zijn er misschien wat meer mee vertrouwd met die uitdrukkingen, maar onze God is wel een verterend vuur, maar we komen het ook tegen in het Nieuwe Testament. Daarom heb ik eigenlijk even die twee kaarsen gebruikt. Eentje die, ik zei zwart en mijn vrouw zegt hij is grijs. Zo gaat dat, met vrouwen. Die hebben een andere kleur voor de ogen. Maar ik heb er wel meegenomen, ik denk dat komt vast goed. Maar eentje die naar mijn idee zwart is en de andere wit is. Maar het zijn wel twee vuren. Het vuur van de duisternis, het vuur van de hel, kent u. Dat vuur wat niet uitgeblust wordt. Maar God, die is ook als een verterend vuur. En tot hem naderen kunnen we maar niet zomaar. We hebben de reiniging van Jezus nodig. Door Jezus bloed kunnen we tot hem naderen. Maar we hebben onze levensweg hier op aarde. De Heer Jezus die zegt, of de Johannes die zegt over de Heer Jezus, hij gaat u dopen met Heilige Geest en hij gaat u dopen met vuur. En dat gaat gelukkig samen, het staat ook bij elkaar gevoegd, want zonder die inwoning van de Heilige Geest kunnen die doop in vuur helemaal niet ondergaan. Dopen. Ik neem aan dat hij dat op dezelfde manier doet als wij. Ik ben er een keer bij geweest, nog in het oude gebouw, in de kelder. En u weet hoe dat gaat, hè? Helemaal kopje onder, hè? Toch? Er staan boekdoeders bij, die letten op, haar allemaal nat, gezicht onder, helemaal, hè? Alles onder. Maar, daar bent u allemaal blij over geweest, die gedoopt bent. U werd ook omhoog gehaald, toch? En dopen met vuur is eigenlijk op dezelfde manier. Dat is even. Onze broeder deed ook maar heel eventjes zijn vinger in het vuur. Hè? En dan weer gauw weghalen. Maar eigenlijk een vuurdoop ondergaan. Maar dat is even onder en weer uit voordat je doodgaat. En dat doen die broeders ook. Voordat je verdrinkt word je eruit gehaald. En zo wil de Heilige Geest ook in ons werken. Dat we gaan wennen aan het vuur van de Heilige Geest. Een hele mooie tekst komen we tegen. Nog even over het dopen. Het is een Nederlandse Bijbel. Tenminste, de taal die erin staat is Nederlands. Ik kom erachter dat in heel veel andere landen dat eigenlijk hetzelfde vertaald is. Dus dat de woorden die in de oorspronkelijke tekst staan, die kom je ook in andere landen, kom je dat tegen. En toch, hè. In Korea, Noord-Korea dan, of in Iran, dat soort landen. Als je je daar opgeeft om je te laten dopen, gaat de doopvoorbereiding gaat iets anders. Terwijl we dezelfde Bijbel lezen. Maar als je daar tegen de broeder zegt, ik wil me laten dopen, dan zeggen ze, heb je wel goed nagedacht? Het kan betekenen dat je gestenigd gaat worden. Je moet er rekening mee houden dat je familie je uitstoot. Je moet er rekening mee houden dat de politie, dat die je gevangen gaan nemen, gevangenschap zetten. Dat ze je gaan slaan, dat ze je gaan martelen. Wil je je laten dopen, moet je daar rekening mee houden. Nederland zegt, joh, je moet je laten dopen, alles wordt nieuw, je krijgt een mooi leven, God gaat je gebeden verhoren, je leven verandert, je huwelijk verandert, je gezin, en het is ook waar, laat ik het zo zeggen, het is ook waar, want je leven verandert aan God. Zulke mooie dingen, maar we lezen dezelfde Bijbel en door de omstandigheden wordt die soms wel anders neergelegd. En we komen het een heel klein beetje tegen in Nederland. We hebben binnenkort weer een doopdienst, had een vrouw zich voor opgegeven. Ik las gisteravond, kreeg ik een mailtje van, ze heeft zich weer afgemeld vanwege de druk van haar familie. Nederland. En het is wel meer gebeurd dat mensen zich op hadden gegeven. Ik weet niet of dat u dat kent in deze gemeente, maar dat zeggen, ja maar mijn familie, ja maar mijn ouders zijn zo tegen. En ze laten zich niet dopen. Terwijl, worden we hier in Nederland gestenigd? Nee, dat niet. Maar familiedruk kan heel groot zijn. Ik wil met u een tekst gaan lezen uit het Oude Testament. Dat is maar een heel klein stukje terug in Maleachi. Toch wel een mooie tekst die ik daar zag. Ik hoop niet dat wij een hoogmoedige houding hebben tegenover de Israëlieten. Als we de Bijbel lezen, dat het is iedere keer weer wat. En iedere keer weken ze weer af van God. En het is omdat God zo genadig is dat het volk nog bestaat. En dat ze weer terug zijn in Israël. Maar wij kunnen ons niet op de borst slaan van, maar wij doen het zoveel beter. Oh nee, helemaal niet. Malachi hoofdstuk 3. We hebben het vanmorgen ook gehoord over een engel. Ik lees vanaf vers 3. Tot en met 5 dat stukje maar. Daar zegt de profeet, zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. Ziet u dat? Er wordt gesproken over Johannes de Doper die zal komen, maar plotseling, zo was het ook bij de doop, komt daar de Heere die gezocht wordt, Heere Jezus. De engel van het verbond, in wie u vreugde vindt, zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Nou, we hebben eventjes, onze broeder heeft maar heel eventjes met zijn vinger in het vlammetje gezeten. Heel eventjes maar. Maar wie zal de komst van Gods zoon verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als het vuur van een edelsmid en zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en een zuiver als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heer aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden. Zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroege jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen tovenaars, tegen overspelers, tegen hen die valse eden afleggen. Tegen hen die het loon van de daglonen met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wees, vreemdeling, ombuigen en mij niet vrezen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Malachi die gaat erover dat God is zo verdrietig, zo teleurgesteld over zijn volk. Hoe dat zich tegenover hem stelt. En ze denken van een heleboel dingen, ik doe het, God die ziet het toch niet. Ik bid, God die let het niet op. Ik offer, God doet er niks mee. Maar hij zegt, jullie noemen mijn namen, jullie doen er helemaal niks mee. Maar vers 3, daar gaat het erover. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de vieten reinigen en zuiveren als goud en zilver. Dat is een heel proces. Het mooie is dat erbij staat, en hij zal gaan zitten. Dat is een rusthouding die hij aanneemt. En waarin die zilver gaat louteren, gaat reinigen. En doet hij als goud en zilver, maar zitten betekent hij neemt er de tijd voor. Hij neemt er de tijd voor. En om maar te wachten totdat dat zilver, dat goud wat in de smeltkom gaat, dat wordt aardig verhit. En als je zilveren goud wat ruw is, gaat verhitten, dan gaat het smelten en uiteindelijk komt er schuim boven drijven. En dat schuim dat wordt er dan steeds maar weer afgehaald, steeds meer weer afgehaald. En hoe langer dat proces gebeurt en de vuiligheid weg wordt genomen, dat wat niet bij goud hoort, dat wordt weggenomen. Net zolang, totdat de zilver of de goudsmid, als hij in die pot kijkt, waar hij aan het louter is, dat hij zijn eigen gezicht weer spiegelt, ziet. Dat is een proces. En vanaf het moment dat wij ons hebben laten dopen, gaan we een proces in van heiliging, van reiniging, eigenlijk van louteren. Dat wat niet bij ons christelijk leven hoort, dat wat niet bij ons christelijk karakter hoort, dat gereinigd gaat worden. En ik denk dat het goed is voor ons beseffen, het benullen ervan, begrijpen ervan, dat gaan herkennen. Maar ook gaan herkennen van, God is met mij bezig. Wat ben ik blij dat ik ooit eens in Hebreeën heb gelezen. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij hebben heel veel dingen willen we niet, toch? Wilt u tegenslag? Wilt u dat u minder gaat verdienen? Wilt u dat uw arbeid minder winst oplevert? Wilt u dat er mensen tegen u zijn? Wilt u dat uw collega's over u lopen te roddelen, te kletsen en dingen vertellen die niet waar zijn? En dat wat zij fout doen, dat ze dat in uw schoenen schuiven? Wilt u dat? Vindt u dat prettig? Nee. Zou u daarvoor kiezen? Nee. En toch wil God met ons zijn. Ik ga het niet lezen. En wel een mooi verhaal. En er staat eigenlijk weinig over opgeschreven. Ietsje. Daniël 3. Hoeft het niet op te zoeken. Ik zeg het voor degene die aantekeningen maken. Het staat ook op dat briefje. Daniël 3 komt u tegen drie vrienden van Daniël. U kent ze vast wel. Drie jonge mannen. Drie jonge mannen die als het ware in een soort stadion terecht zijn gekomen met een gouden beeld. En er wordt tegen hun gezegd van, kom jongens, straks is er muziek, een mooie band misschien wel. En als die muziek gaat, moeten jullie buigen voor dat gouden beeld. Drie jonge knullen. Heeft u zich wel eens afgevraagd van wat zou ik doen? Er stond een hele vurige oven klaar. Er werd ook gezegd van denk erom. Denk erom. Als je niet knielt, zou je daar ingeworpen worden. Dan is dat jouw nieuwe plekje waar je mag staan. En waar je mag knielen. En dat was een serieuze zaak. En in dat land werd het gedaan ook. Je krijgt je levenslang en het wordt wat minder. Je krijgt 25 jaar, na 12 jaar mag je eruit, uit de gevangenis. Maar daar werd gedaan wat er gezegd wordt. Je komt je vurige oven terecht. Zij stonden voor een heet vuur, toch? Was dat zo'n klein vlammetje van het kaarsje? Was een flinke keuze die ze moesten maken. En het staat niet echt helemaal beschreven hoe hun leven is geweest vanaf gevangenschap daar naartoe. Wat we wel weten toen ze daar als gevangenen in dat land kwamen, dat ze samen met Daniël hadden besloten, luister eens. We gaan ons niet voegen naar wat de koning zegt en we gaan al die lekkere spijzen eten. Nee, wij willen alleen groente en water. Misschien nog wel beter als het Genesis dieet. We gaan alleen maar groente en water tot ons nemen. Daar kozen ze al om voor God te gaan en zich niet te verontreinigen met de wereld die daar was. Eigenlijk als het ware hebben ze zich eventjes laten dopen in het vuur om straks voor een grote vuur te komen te staan en stand te houden. Want voor hetzelfde geld hadden ze daar hun leven moeten laten vanwege de beslissing die ze namen. U weet het, ze hebben niet gebogen. U weet het, waarschijnlijk allemaal. Dat uiteindelijk toen ze het niet gebogen hadden en ze een herkansing krijgen. Dat is altijd zo met de boze. Je krijgt een herkansing om voor hem te kiezen. En het vuur wordt heter opgestookt. Tot drie keer heter wordt het vuur opgestookt. En ze worden erin geworpen. Het is een wonderlijk verhaal. Het vuur raakte hen niet. En ik denk dat naast dat ze het voedsel hebben geweigerd en alleen maar water hebben gedronken, dat er meer stappen zijn geweest in hun jonge leven waarin ze hebben gezegd van, maar wij houden rekening met God. Want wat zeggen ze tegen die koning? Luister, we hoeven u niet uit te leggen waarom we weigeren voor dat gouden beeld te knielen. U weet dat we onze God willen dienen en hem willen gehoorzamen alleen. En ze zijn door heel wat kleine louter vuurtjes heen gegaan. En ze waren voorbereid om dat hele hete vuur, om daar doorheen te gaan. En zelfs daarvoor te kiezen zeggen van, dat hete vuur is mijn welkom voor mijn God. En ik denk dat het dopen met vuur, wat de Heilige Geest in ons wil doen, wil die louterende werking doen om ons te sterken en om ons leren beslissingen te nemen. En we hebben ook gezien van Heer dat ik u steeds dienen kan. We hebben steeds naar uitgedrukt van Heer, ik wil u volgen. Ik wil uw dienaar zijn. Maar er is een louterende werking die in ons werkzaam gaat. De Bijbel komen we in het Nieuwe Testament tegen dat we de oude mens moeten afleggen en de nieuwe moeten aanleggen. Nou, ik ga niet meer vragen of dat u uw handen wil opsteken, hoor, maar sommige mensen kunnen driftig zijn. Hè? Die kunnen toch driftig zijn. Het hoort niet bij het kind van God zijn, die van vrede weet, die van liefde weet, die van vergeving weet. Maar wat kan er soms het vuur aan je schenen gelegd worden, toch? Je hebt van die mensen worden heel gauw boos. En je hebt van die collega's, tenminste dat zie ik omheen, die het leuk vinden om een bepaald persoon te prikkelen. Want ze weten van als we maar 2 of 3 keer prikkelen, wordt hij boos. Dan gaat hij dingen zeggen, daar kunnen wij over lachen. Want hij wordt boos. En hij gaat steeds bozer worden. En ze prikkelen hem. En hij leert het niet om het af te leggen. Hij leert het niet om te zwijgen. Terwijl ik zo vaak heb gezegd, in de Bijbel staat, zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs. Hou nou je mond dicht. Dat is moeilijk. En als God ons drift wil afleggen, dan gaat hij beginnen om iedere keer een heel klein beetje vuur in onze schenen te leggen. Van wanneer ga je me toelaten en wanneer laat je toe dat ik in je louterend gaat werken. Dat je zegt van Heer, maar ik kan het niet. Ik heb de kracht van uw Heilige Geest nodig. Ik heb nodig dat u mij doopt, maar dat u me ook doopt in het vuur waardoor ik gelouterd word en ga onderwijzing van u ontvangen. Het kunnen mensen achterdochtig zijn. Dat ze niemand vertrouwen. Wat kunnen we in verleidingen geraken, toch? Verleidingen op het gebied van geld. Iedere keer wordt het nieuws weer vervuld met mensen die erin getippeld zijn om op een onrechtmatige manier hun geld te vermeerderen. En wat kan dat een verleiding zijn om daarin te vallen dat je maar met geld bezig bent en wil dat het meer gaat en als het dan onwettelijk is, oké, maar ik wil meer. Wat een verleidingen zijn er. In de loop der jaren ben ik tot 2 keer toe bij een zelfmoordpoging geroepen geworden. Ik word op een nacht gebeld door een vrouw. U bent toch oudste van de gemeente de Schouwplaats? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ja, ik wil zelfmoord plegen. Wat moet ik doen? Het zou rond 12 uur zijn geweest. Ik zeg, je moet niks doen. Ik zeg, ja, maar ik weet het helemaal niet meer. Ik ben ten einde raad. Fijn. Maar ja, mijn vrouw ligt naast me. Ik zeg, joh, dan moet ik naartoe. Zeg, heel wijs. Zou je wel alleen gaan? Maar we hadden toen nog al onze kinderen in huis. Ik zei, moeten we die alleen achterlaten? Ik ben er naartoe gegaan. En ze was in ieder geval onder de indruk van medicijnen of van drank. Dat weet ik niet, daar heb ik niet naar gevraagd. Maar ze gaat me een verhaal vertellen. Ze heeft overspel gepleegd met een oudste van een andere gemeente. En ze chanteerde hem. Hij moest altijd maar weer geld betalen en geld betalen. Want ze zegt, joh, ik ga het aan je gemeente vertellen. En hij had ook een functie in de maatschappij. Als het bekend zou worden, was hij ook die functie kwijt. Dus ze chanteerde hem ermee. Maar ze kwam eigenlijk zo van, maar dat mag toch niet. Dat kan ik toch niet maken. Die man die heeft een gezin en ik trek geld eruit. En afijn, een heel verhaal vertelde ze erover. Het is haar aangeraden van, stop er dan ook mee. Stop het ermee en vertel die man dat hij het moet gaan beleiden. Maar stop helemaal met die relatie. Stop er helemaal mee. Over en uit. Er moet een duidelijke grens getrokken worden. Dat doorgenomen en raad ingegeven. En op een gegeven moment verandert de situatie. En ik had eigenlijk in het begin niet eens door. Maar er kwam een stem van Ab, wegwezen hier. En wegwezen hier. Ik ben iemand aan het helpen die zelfmoord wil plegen. Ik wil iemand helpen om dat leven te veranderen. En met het verlangen om ook haar bij de Heer Jezus te mogen brengen. Maar Ab, wegwezen hier. Ik heb er niet gelijk op gereageerd. Maar op een gegeven moment ik voelde me niet happy daar. En ik denk, wat gebeurt? Wat is er? Wat verandert daar? Ze begon me te verleiden. Ze denkt, ach, de ene oudste die tippelt er wel in. De volgende misschien ook wel. En dan kan ik die man ook chanteren. Daarom leer ik ook altijd, zeker aan jonge vrouwen, aan vrouwen, meisjes leer ik altijd. Als je je bij iemand niet op je gemak voelt, wegwezen. Wie het ook is. Al is die nog zo bekend. Maar als je denkt van wat gebeurt hier. Als je weet niet wat er in mensen omgaat. Wat hun gedachten zijn. Wegwezen. En op een gegeven moment toen ik dat doorgaat. Ik denk inderdaad, God, ik moet hier wegwezen. Maar wat een verleiding kom je in terecht. En wat is Gods genade? Als hij je waarschuwt en als hij zegt van ap, je moet hier wegwezen. Want ik zal u vertellen, ik ben een man. Voor zover u het nog niet wist, maar ik heb ook ogen. En je komt in een situatie waarvan je achteraf denkt van grote God, wat bent u genadig geweest over mijn leven. En het is als een vuur aan mijn schenen heeft het gestaan. Maar het helpt je wel om alerter te worden. En dat je denkt van, maar wacht eens even, de volgende keer ga ik toch dingen waarschijnlijk anders doen. En dan maar in ieder geval niet alleen gaan. Maar het is een louter vuur geweest van God om het te vertellen van, let op. En ook een dankbaarheid van God die waarschuwt. En Gods geest in mij die was alerter als dat ik was. Het heeft me gevormd. Vormt ook in mijn gedachtenwereld. Het is een louter vuur. Oh, oordelen. Kent u dat? Wat kunnen we oordelen? Wat kan er een vuur toch aan je schenen worden gelegd? Even het thema abortus bijvoorbeeld. De meeste van u zullen tegen zijn. Denk ik. Zomaar. Het zijn er. Ik weet niet hoeveel inwoners heeft Tiel? Wie weet dat? 45.000 ongeveer. Nou, dat is wel een beetje veel. Maar in Nederland per jaar 35.000. En dat is een stad als Papendrecht. Ieder jaar. Abortussen. Dat is een jaar geleden, stonden we in het ziekenhuis bij een prematuurtje. Die was geboren 25 jaar en 25 weken en 3 dagen. Kon zo op je hand leggen 870 grammetjes. Een week eerder had hij nog weggehaald mogen worden. En dan sta je daar en dan denk je, wat doen wij? En we kunnen daar heel hard op tegen zijn. En toch kunnen we het vuur aan de schenen gelegd krijgen. Want wat als het uw eigen dochter is? Dat is altijd een van de dingen die je wel hoort, maar wat bij een verkrachting? Wat als het bij een neefje of bij een nichtje is, of als het heel dicht bij je komt, dan merk je, tenminste dat hoop ik dat u opmerkt van, hé, maar ik ga toch wel een beetje anders daar tegenover staan. We hebben misschien wel op straat gestaan met borden van stop het. En het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En als we het kunnen stoppen, graag. Laten we oppassen met ons oordeel vellen over wie daarmee te maken hebben. Of te maken gehad hebben. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Wat kunnen we hard zijn, hè, over homofilie, over homoseksualiteit. Kunnen we soms hard zijn als christenen? En we kennen heel goed uit de Bijbel de teksten. En we weten heel goed te vertellen van hoe God daarover denkt. Dat staat behoorlijk redelijk neergeschreven. En een bekend persoon in Nederland die was er ook behoorlijk fel op tegen. Totdat zijn lieve neefje, die aardige jongen. Die altijd zo lief is. Waar hij het altijd zo goed mee kon hebben. Totdat dat neefje vertelde van ja maar. Ik heb verlangens naar een andere jongen. En heel zijn visie op dit onderwerp veranderde. Verandert de Bijbel erin? Nee, de Bijbel verandert daar niet in. Maar het vuur werd wel even aan zijn schenen gelegd. Je was zo hard. Je had je oordeel al klaar voordat je misschien enigszins je verdiept had erin. En totdat je er heel dichtbij geconfronteerd wordt. Pas op. En laten we dankbaar zijn als we gelouterd worden. En ik hoop dat we dat in ons leven gaan herkennen van ja, maar God, u bent met me bezig. Wat ben ik blij dat in de Hebreeënbrief staat dat God je als een kind heeft aanvaard als hij jou aan het tuchtigen is. Aan het leren is van dat moet je niet doen, doe maar dat. Dingen moeten uit ons weggenomen worden. En het is heel hoogmoedig als we zouden zeggen tegen God van ik heb die doop met vuur niet nodig hoor. Ik doe het zo goed, wie durft dat te zeggen? We kunnen soms zo hardhandig zijn. Kent u dat? Als de mensen, want ik heb het er net al een beetje over geprikkeld, van als je driftig bent, maar misschien ben je soms helemaal niet driftig van aard. Maar kunnen mensen je zo ver drijven dat je eigenlijk al zo ontzettend boos wordt? Maken we allemaal toch wel eens mee, denk ik, hè? Dat je echt boos wordt. Dat je echt woest wordt. En dat je tot je beschaming erachter komt van wat? Ik heb toch een lelijke dingen gezegd? Ik heb iemand dood gewenst. Of, en misschien durven we dat nooit te zeggen, misschien zelfs wel gevloekt hebben. Oh. Ik kijk me allemaal aan van, Ab, dat doe jij alleen maar. Dat doe jij alleen maar, wat sta je te praten? Dat kennen wij helemaal niet. Komen we nooit tegen in ons leven. Gelukkig heb ik dat jarenlang af kunnen leggen, maar wat gebeurt er soms in je hoofd? En dan zeg je het niet, maar soms denk je ook wel eens van man, vrouw, ik, oeh. In plaats van dat we dat laten louteren, opdat we kunnen liefhebben, dat we kunnen vergeven, dat we in vrede kunnen reageren met wijze woorden, mensen te woord kunnen staan, waardoor de hittigheid van het schelden en het vloeken kunnen verminderen. En dat is wat God Geest doet door ons te louteren. Dat alles wat nog werelds aan ons kleeft, dat eraf komt, dat eraf komt. En dat mensen uiteindelijk, ik ben er nog niet. En dat als mensen mij zien, dat ze eigenlijk zeggen van, ik heb Jezus ontmoet. Toch? Daar verlangen we toch naar dat ze Jezus in jou gaan herkennen. Ik heb wel een keer meegemaakt dat een jonge man aan me vroeg, bent u christen? Dan denk ik, hoezo? Hij zei, ik zie dat aan jou, een vreemde. Misschien mag ik een klein beetje groeien daar naartoe. Dat de mensen aan je gaan merken, aan je opmerkingen, aan je houding, aan hoe je reageert op dingen, dat ze zich gaan afvragen, wat is dat voor een mens? En, maar dat louter vuur, sta ik dat toe? Is het zo onnieuw testamentisch om hierover te praten? Laten we eens naar de Petrusbrief gaan. De eerste, Petrusbrief hoofdstuk 4. Ik hoop niet dat u na vandaag zegt van, nou die Ab, je hebt het leuk verteld. Maar ik vond er niks aan. Nou kan ik me iets bij voorstellen, want zo'n klein kaarsje vinden we al niks aan om ons vinger in te stoppen. En om te maken te krijgen met het vuur van God, dat is eigenlijk nog wel wat. Maar eigenlijk staan we voor twee keuzes, toch? Of we staan voor een keuze tussen twee dingen. Dan moet ik eigenlijk, nou zeg ik het goed, staan tussen de keuze van twee dingen. Als ik niks kies, niks verandert. Als ik niet kies voor een leven met God, dan is daar een veel groter vuur, dat helle vuur. Waar Jezus Christus ons van heeft gered, of in ieder geval van wil redden. Dat hij zegt van, alsjeblieft, daar ben ik voor gestorven. Ik ben als het ware door de hel gegaan voor jullie, om jullie te kunnen redden van het eeuwig brandend vuur. Keer je daarvan af. Ga naar Jezus toe en leg dat oude leven af. Laat je dopen. Ga dat nieuwe leven in. Maar we komen te staan voor een God die wordt genoemd als een verterend vuur. Dan komen we tegen dat vuur te staan. Dus u hoeft u niet op te zoeken. Maar in Korinthe staat ook, hè, van, daar zegt Paulus, ik heb een fundament gelegd en jullie mogen daarop bouwen. Maar hoe bouw je op dat fundament? Is dat met goud, met zilver of is het met hout? En stroen, dan zal alles wat niet die vlam kan weerstaan, dat zal weer verbrand worden. En je zal gered als door het vuur heen. Dus je, op de een of andere manier krijgen we toch dingen in ons mee te maken. 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 12 en 13. En ik heb juist eigenlijk de tekst op dat briefje gezet, opdat u eigenlijk de context een beetje kan lezen van de teksten die ik aanhaal. Want daar staat geliefden, en dat zijn jullie. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijft u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook en de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En dat stukje wat daarna komt, mag u thuis eventjes verder lezen. Hier zegt Petrus, door ervaring rijker geworden. Je zegt van, geliefde, lieve mensen van Jezus Christus, lieve gemeente, lieve ab, lieve gemeen, mijn vrouw. En daar zegt hij, maar laat de hitte van de verdrukking onder u, van mensen die je minder zien omdat je christen bent, mensen die je uitlachen, op school gebeurt het, op je werk gebeurt het, het kan steeds dichterbij komen, omdat je in de Heer Jezus gelooft. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, en niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. En laat het ons niet vreemd lijken als de Heilige Geest bezig is om ons te louteren. Het is alleen geen proces waar ik als mens voor zal dienen of ik zal kiezen. Dan zeg ik van, nee Heer, laat dat maar allemaal voorbij gaan. Heer, zoek maar een ander uit, die is er beter voor. Heer, het doet zeer. Het doet zeer als ik misschien moet toegeven, want ik heb jarenlang gelogen. Ik heb me heel anders voorgedragen. Het doet zeer als ik moet toegeven dat ik dingen heb gedaan die helemaal niet toelaatbaar zijn in het leven van een christen. Het doet zeer. Heer, ik wil dat vuur niet. Of we zeggen, Heer, ik hoop op uw genade. Heer, het is zo mooi. We hebben van tijd tot tijd avondmaal kunnen vieren, weer een gedachte kunnen hebben. Dat offerlam is gewillig gegaan voor mij. Dat bloed heeft gevloeid tot reiniging van mijn zonde. Heer, wees mij genadig. Heere, vergeef mij. Vergeef mijn opstand, vergeef mijn ongehoorzaamheid, vergeef mijn onwil. Laten we het herkennen als God ons wil reinigen. Ik hou van woordgrapjes een beetje, van woordspeling. Ik heb hier wat opgeschreven en ik hoop dat u het goed kan pakken. Mijn kinderen die zullen wel zeggen, ja, dat is pa weer. Wilt u een gemeente zijn van heiligen of van geheiligden? Daar moet je even goed over nadenken. Wilt u een gemeente zijn van heiligen of van geheiligden? En misschien zeggen we wel, ja, dat is hetzelfde. Maar heiligen, dat zijn soms van die mensen die het zo goed weten. Maar dat staat in Gods woord. En je moet vergeven. En je moet je zonde beleiden. En je moet. Terwijl een geheiligde die zegt van. Ik heb dat meegemaakt. Ik weet wat Gods geest in je kan bewerken. Ik weet hoe dat vuur heet kan zijn om tot beleiden van zonde te komen. Ik weet. Dan heb je een ander mens die weet van, ik weet wat het is, dat proces van verandering. Dat het met tranen, dat het met teleurstelling gepaard gaat. Dat het soms met twijfel gepaard gaat van God, hoort dit nou bij een leven met u? In Nederland zeggen we zo van, alles wordt mooier als je christen wordt. En soms wil ik wel eens vragen van, geloof je dat echt? Dat het allemaal mooier wordt? Er komt tegenstand. Je gaat jezelf kennen, je onhebbelijkheden kennen. Er komt strijd. Laten we herkennen dat God ons aan het louteren is. Zelfde hoofdstuk gaan we naar vers 1. Er staan toch wel heftige dingen hoor in de Bijbel, toch? Er staat, wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God te leven. Dat hebben we eigenlijk vanmorgen ook God toegezongen. Maar er staat, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. En dat is wat louteren in ons doet. Dat is wat louteren soms met een klein vuurtje en soms met een groter vuurtje en soms met een nog grotere vuur in ons gaat louteren dat we zonden gaan afleggen en dat onze onhebbelijkheden worden afgelegd. En er staat ook, wie in het vlees geleden heeft is opgehouden met de zonde. Ja, op een gegeven moment heb je het geleerd om niet meer te zondigen en om niet meer in verleiding om daarin te tippelen. Omdat je het gaat herkennen. En je zegt van, hé, maar dat vuurtje heb ik eerder voor gestaan. Ik wil nog twee teksten met u lezen, twee korte teksten. Efeze 4. Efeze 4, vers 30. Dat is een tekst waar ik toch. Ik ken soms stoeien met teksten. Kent u dat? En dan lees je wat. En dan denk je van begrijp ik wat er staat? Kan dat? Is dat mogelijk? Efeze 4 vers 30 staat. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Lees het stukje maar waar het over gaat. Even na. Want er staat, bedroef de Heilige Geest. Kan dat? Het vertelt ook, dat is een heel andere studie, dat de Heilige Geest een persoon is. Maar dat is heel wat anders. Daar hebben we andere tijd voor nodig om dat te vertellen. Maar bedroef de Heilige Geest niet. Dat is een opdracht die Paulus geeft van, doe dat nou niet. Bedroef hem niet. Hoe doen we dat dan? Hoe doen we nou de Heilige Geest bedroeven? Niet naar hem te luisteren. Waar worden ouders verdrietig van? Als kinderen maar niet luisteren, maar niet luisteren. En het is nog verdrietiger als ze niet willen luisteren. En hier zegt Paulus van, doe dat nou niet, die Heilige Geest, want op een gegeven moment gaat hij zwijgen. En ik weet niet of dat ik dat wil. Ik ben er wel mee bezig geweest, van bedroef de Heilige Geest niet. Als laatste, bijna dezelfde tekst in Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 5, het afsluitende gedeelte. Het is maar een kort regeltje. Het lijkt net of dat Paulus toen hij een alle brief had geschreven, dacht van ik moet gaan afsluiten. Ik zal nog even een paar kernpunten nog daarbij zetten. Vers 19 van 1 Thessalonicenzen 5. Blus de geest niet uit. Wat doe je blussen? Vuur. En laat het vuur van de Heilige Geest niet in ons geblust worden. Blus het niet uit. Kan ik dat? Ja, als ik de Heilige Geest kan bedroeven, kan ik hem waarschijnlijk ook uitblussen. Door iedere keer te zeggen, nee, ik loop terug van het vuur wat bij me komt. Met het vuur waardoor ik, waarmee ik geconfronteerd word met mezelf. Met mijn oude zondige dingen. De dingen die bij het vleeselijke, bij het menselijke leven horen. Als ik er iedere keer nee zeg, ben ik die geest aan het uitblussen. En Paulus die zegt, doe dat nou niet. Maar ik hoop dat we dat in ons leven kunnen gaan herkennen. En als het ware uit God. Paulus die zegt ook, dank onder alles. Nou. Heeft hij ook wel eens gestoeid met die tekst? Dank onder alles. Moet ik dan dankbaar zijn dat God soms wel eens het vuur aan mijn schenen legt? Of dat hij zegt, ap, leg eens even je vinger in dat vlammetje. En bedenk dat de God waarvan jij zegt, Abba Vader. Heer, neem mijn hart. Verander mij. Maar dat het wel een vurig, ja, dat is een mooie woordspeling, een vurig gebed mag zijn. Misschien een rare manier om ermee te eindigen, maar ik zou u haast veel vuur willen toewensen. En een onderdompeling, dat we die genade van God in ons leven mogen hebben van, Heer, ik herken u in wat er met mij gebeurt. Het zijn niet mijn medemensen, het zijn niet de situaties die ik de schuld kan geven en waar ik boos op kan zijn, maar ik kan aanvaarden van u, Heer, u bent mij aan het louteren. Heer, dank u wel. U bent mij mooier aan het maken. Heer, ik mag door genade onderweg zijn. Dat mensen op een gegeven moment niet meer ab tegenkomen. Dat ze Jezus gaan herkennen. Dan mag ik u dat vuur toewensen. Dank u wel, Heer Jezus. Misschien een onderwerp waar we niet over nagedacht hebben. Misschien onbewust eigenlijk wel weer weg willen leggen van heb ik daar wel zin in. Dank u grote God dat die genade van uw Heilige Geest op ons, in ons mag zijn. U bent die weggegaan om die vervulling met de Heilige Geest vrij te maken. Waar daar hoort ook dat vervuld worden met vuur, dat gedoopt worden met vuur bij. En laat ons daar ontvankelijk zijn. Heilige Geest, u bent de onderwijzer erin. Heilige Geest, u bent degene die de woorden van Jezus in herinnering brengt. Geef die genade. Dat u ons eraan blijft herinneren in Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Dank u grote God. Dank u Heilige Geest dat u zo in ons midden bent. Dat we die vrede van God elkaar zo mochten toezingen, mochten toebidden. Dat we die kennen in ons leven. En zullen accepteren de weg daar naartoe. En wat de zuster ook uit 1 Korinthe 13 aanhaalde. Dat we liefde hebben voor elkaar. En die vinden we in de Allerhoogste God, zijn zegen. Die zijn liefde op de zo'n mooie manier heeft geopenbaard door het zenden van Jezus Christus als offerlam. Als degene die moest sterven, moest betalen. De opgestane Heer. Dat we Jezus kunnen volgen. Dat we zijn voorbeeld voor ogen mogen houden. In de kracht van de Heilige Geest die naar ons gezonden is doordat Jezus die weg gebaand heeft. Wees gezegend met die grote gave, de inwoning van uw Heilige Geest. Die zal troosten, zal bemoedigen, zal onderwijzen. Die eenheid zal bewerkstelligen in u. En bovenal liefde naar elkaar in Jezus Christus. Wees erin gezegend. In Jezus' naam. Amen. Amen.